Dan geef ik het nu over aan Gerrit-Jan. En die gaat iets unieks doen vanmorgen. Gerrit-Jan gaat iets unieks doen. Jij mag het zelf zeggen.
Ik ga de presentatie zelf bedienen. Dus een opluchting voor mezelf. En ik denk voor iedereen. Ik weet precies hoe ik het nu moet doen. Sukkot. En dit is een feest vol vreugde. Maar welke betekenis heeft het feest vol vreugde? Het gaat om de volkeren. We hebben gehad grote verzoendag, Yom Kippur. Dan gaat het echt heel bijzonder over het individu. Die ene mens die zich verzoent met de Heer. En natuurlijk de verzoening naar Israël toe. Maar dit feest is bij uitstek het feest voor alle volkeren. Ik heb het zelf ervaren toen ik in 1979 met een vriend was bij de Westelijke Muur. En het was Sukkot. Nou, er werd gedanst. En daar kregen we de uitnodiging om mee te dansen. Maar we zeiden, ja, wij zijn uit de Goyim. Maakt niet uit welk land, Nederland. Doe mee. Want dit is het feest voor alle naties. United Nations. Dus de naties die verenigd worden als het ware rondom Israël met als centrum Jeruzalem. Nou, als we even kijken naar de betekenis opnieuw van Sukkot. We weten dat Yeshua predikte het evangelie. Maar dan stopt het niet. Hij predikt het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie is Yom Kippur. Vergeving, verzoening, genezing. Yom Kippur heeft te maken met Yeshua, die is de hoge priester. Maar dit feest kijkt niet terug, maar kijkt vooruit. Want nog niet heeft plaatsgevonden dat Yeshua als hoogpriester uit het heiligdom is gekomen en aan zijn volk laat zien wie hij is als de hoogpriester. En dan hij terugkomt als koning. Hey. Dus Yeshua preekt het evangelie van het koninkrijk. En alles is daar binnen besloten dat het betekent. Het koninkrijk komt eraan. Het koninkrijk breekt door. Nou, dat is denk ik de zonde van de kerk. Dat zij zo alleen bezig is geweest met het evangelie. Met die ene ziel. Maar vergeten heeft, dat gaat om een herstelplan van Adonai in deze wereld. Vanuit Israël. Hey. Vanuit Israël naar de volkeren toe. Dat de volkeren erkennen, daar vanuit Israël gebeurt wat kan gebeuren, omdat Yeshua terugkomt niet in New York en Geneve, maar in Jeruzalem. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Yom Kippur, een ernstige dag. Boetedoening. Maar dan wil de Heer, wees blij. Ook al ben je chagrijnig, zei Jack. Hoe kun je nou blij zijn? Nou, heeft te maken met, je komt voor het aangezicht van de Heer. En zoals je bent, weet de Heer wie jij bent. Maar het gaat om de intentie uiteindelijk. Niet ons gevoel, maar de intentie van je hart. Dat is ook de betekenis van Jeruzalem, is het hart van de wereld. En de intentie van ons is om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, opdat de wereld genezen wordt aan haar onwil, om niet te zien dat de Heer Adonai zijn woord gesproken heeft van trouw aan Israël, om daardoor de volken tot zegen te zijn. En ze doen het. Israël zegent in de priestelijke zegen de volkeren, opdat zij erkennen wie de ware koning is. En we gaan nu kijken hoe wonderlijk het woord van God ons leidt aan de hand van de priesterdienst. Die gaat naar de dienst van de koningen. Zij die regeren in deze wereld. We gaan kijken naar de betekenis van het feest. We zijn nu de eerste dag van Sukkot. Hoeveel dagen telt dit feest? 8. Eigenlijk, nee, 7. Want de 7e dag is de laatste dag, de grote dag, en dat lezen we ook in Johannes, dat Yeshua dan zegt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij op de laatste dag, lezen we. En het is, laatste dag van Sukkot, de 7e dag. Niet voor niets, de 7e dag. Jullie weten allemaal, 7 is een heilig getal. Shabbat, 7e dag. Tishri, 7e maand. Loofhuttenfeest is het 7e feest. In die 7 is besloten de zegen van de Heer om zijn herstelplan uit te voeren. Of de wereld het nu ziet of niet. Koningen, wees verstandig. Psalm 2 vers 10, prachtig. Dat was ook, laat ik zeggen, de belangrijkste spreuk van alles wat hier in Den Haag gebeurd is. Dat de koning, regeringen wakker worden. Op welk punt? Om te zien, als je als regering Israël zegent, word je gezegend. Sukkot, de eerste dag, wordt een dankoffer gebracht. Je bent blij als je de Heer gaat danken. Hè? Je gevoel is van, nou, een beetje chagrijnig. Maar Heer, ik ga u danken. En je wordt boven jezelf uitgetild. En weer besef je wie de Heer is die het waard is om in alle omstandigheden te danken. En danken is loven, prijzen. Het woord Juda is, ik loof, Jood, jij prijst God in jouw naam. Juda, ik zal de Heer loven. Dankoffer. De eerste dag 13 stieren. De tweede dag 12 stieren. Nou, ga je ze door tot de 7e dag. Dan kom je totaal op 70 stieren. 70, getal van de volkeren. En dan die belangrijke tekst. Op de 7e dag, want Simchat Torah vieren we op de maandag daarna, volgende week. Maar de 7e dag, dus voor ons nu de 7e dag, gaat het daarom om het water. Belangrijk om te beseffen, wat is water? Water is in het Midden-Oosten zo belangrijk. Het leven hangt af van het water om mensen, om het land vruchtbaar te doen zijn. En daarom ook het feest van de eerste oogst. Sukkot, de late oogst, de laatste oogst. De oogst van de wijn, van alles van de wijn, van de olijven. Alles wat hier ook we zien, is de oogst, de late oogst. En dat betekent ook dat de Heer met zijn herstelplan met de volkeren iets gaat doen. De late oogst komt. En heeft te maken met, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Jesaja 12 vers 3. Dan gaan we kijken hoe dat plaatsvindt. Even zien. Oh ja. Oh, sorry. Deze. Ja.
Beginners foutjes. Ik nog niet aan.
Oh. Ja, prima. Nou. Water speelt een belangrijke rol. Ik zei het al, het is droog in het Midden-Oosten. Dus water is levensnoodzaak. Hoort u het? Levensnoodzaak. Elke dag water. Maar het land kan alleen maar groeien en bloeien dankzij het water. Maar wat doet men dan? De ceremonie van het waterscheppen, kun je lezen, plengen vond plaats tijdens dit feest. Dus waterscheppen, men ging naar Siloam toe. bron naar beneden en dan ging men omhoog met het water. En het werd allemaal dus heel zichtbaar gemaakt bij het altaar. Om te laten zien, dit water is zo kostbaar. Want de seizoenen, het jaar zit erop. Nu gaan we bidden voor de nieuwe regen. Dus alles wat aan regen geweest is, daar danken we de Heer voor. Dat dit water, als het ware, voor hem wordt geplengd. Om te laten zien, dank u wel voor wat u als water gegeven hebt. Dank is dat je bepaald wordt. Waarvoor dank je datgene wat de Heer gedaan heeft, gegeven heeft. Elk van de 7 dagen van het feest, 7 dagen, dan een lange rij, je ziet ze, hè, priesters, met kruiken in de handen, over zouden we graag meedoen, hè, omstuurd door een jubelende menigte af naar het badwater van Siloam. Badwater. Reiniging. Daar vulden zij hun kruiken met het laatste water dat na de zomer nog was overgebleven. En droeg het naar de voorhof, via de waterpoort, prachtig hè, via de waterpoort, via de voorhof van de heidenen, voorhof van de vrouwen. En het werd dan uitgegoten in een schaal naast het feestelijk versierde altaar. Nou, je hebt ook iets van het beeld hè, van feestelijk versierd het altaar. Heer, we hebben gezongen. Hoe hebben we gezongen? Met ons hart. En dat is wat Yeshua ook bedoelt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste. Je kunt alleen maar de Heer loven en prijzen met heel je hart, met heel je ziel. Als dat water voor jou is wie Yeshua wil zijn. Hij is de bron van dat levende water. Dus het is ceremonie als dankbaarheid, een dankoffer voor de gevallen regen. Nou, en dan spreekt Yeshua dat uit. Je moet je voorstellen. Hij spreekt het uit. Waar? In de tempel. Wie is hij daar? Hij is geen hoge priester. Hij is de stam Juda. Maar hij is de koning die priesterlijk uitspreekt. Hij is de koning die priesterlijk uitspreekt. Hier zie je iets wonderlijks gebeuren. Wat elke feest is van Sukkot. De priester en de koning komen bij elkaar. Want het gaat op het feest waarom? Dat God wil wonen, Adonai wil wonen in zijn tent. Sukka. Sukkot is tenten. Feest of tabernakels. Maar als Mozes van een berg afdaalt op Yom Kippur. Ja, want het volk moest afwachten. Zou Adonai ons willen vergeven de zonde van het gouden kalf? Ja. Adonai vergeeft het volk de zonde van het gouden kalf. En Mozes komt met nieuwe tafelen van de wet de berg af. En dan wordt wat gebouwd? De tabernakel. Nu kan de Heer op de ark tronen. Waarom? Omdat de Torah, de 10 geboden, daar bewaard worden. Dat is het geheim. Dus die priesterlijke dienst is in de ark. Maar boven de ark troont Adonai als koning. Wie is de priester? Yeshua. Dus het verlossingswerk van Yeshua is priesterlijk, Yom Kippur, maar Grote Verzoendag, of Sukkot laat zien dat het eigenlijk moet openbreken dat de Heer woont in Jeruzalem, in het Koninkrijk Israël, opdat de koninkrijken in de wereld gaan verstaan dat de Heer zo koning wil zijn. Dat is het geheim. Maar op die 7e dag is er ook rechtspraak. Rechtspraak, dat namelijk een oordeelsperiode wordt afgesloten. Die begint op Joods nieuwjaar. En nu gaat het om de regen, het gebed om de regen. Rosh Hashanah, oordeelsdag, Yom Kippur, verzoening voor je zonden. Maar nu, Heer, zegen het land. Afhankelijk van die zegen kan dat land een land zijn dat overvloeit van melk en honing. Afhankelijk van Adonai. Maar er moet gebeden worden. Nou, nu zal ook gebeden worden, de 7e dag van Sukkot, om die regen. dat die regen gaat komen. We gaan eens kijken naar de bijzondere lijn hoe in Openbaring van Johannes we zien dat eigenlijk alles daar zichtbaar wordt van dat water van Yeshua, die het uitspreekt, op het tempelplein. Dat we gaan zien dat het betekenis heeft in de toekomst, wat te maken heeft met Sukkot. Wat is dat? Dat is het beeld van de levensrivier. Openbaring 21 staat: wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. We zien dus wat Yeshua zei op het tempelplein. Komt weer terug in Openbaring van Johannes. En daar is het bedoeld voor wie? Voor de volkeren. Openbaring spreekt met name over de volkeren. We zien een lijn openbaring. Het is niet allereerst het individu, de persoon. Nee, dat is de evangelie. Maar het gaat om het evangelie van het koninkrijk. En dat predikte Yeshua. Dat is de kerk vergeten. Daar heeft het zo moeilijk. Maar als je het koninkrijk ziet, begrijp je in één keer. Openbaring is vol van het visioen. Hoe de koninkrijken te maken hebben waarmee met een levensrivier. Wie dorst heeft, volkeren, koning der aarde. Koning der aarde, kom tot inzicht, word wijs. Rechters, word op tijd wijs. Want alles is gereed om te ontvangen wat jullie nodig hebben om te drinken. Het water. Dat water heeft te maken met een zuiver rivier. Van waar helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. Openbaring 22 vers 1. Prachtig, hè? Dus uit de troon van God, de koning, het lam, de priester, samen laten zien, koninklijk priesterschap. Steeds hier weer de verbinding, en daar gaat het om. Koninklijk priesterschap. Hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Is een levensrivier. En die rivier geeft leven. En die rivier ontspringt waar? In de stad Jeruzalem. En de oorsprong is in het heiligdom. Stroomt dan vanuit het heiligdom naar het woeste land. En zelfs de dode zee zal worden genezen, het water. Als een beeld van dat ook zo de volkeren genezen moeten worden. Nou, en er staat de openbaring. Er staat hoe de volkeren genezen kunnen worden. Hoe kan dat? Door de boom des levens. Boom des levens, paradijs. Opnieuw, een boom des levens. En wat betekent dat? Elke maand vrucht, maar dan het loof. Hé, het loof. Loofhuttenfeest. Het loof is tot genezing. Ze mogen niet eerder die vrucht eten van die boom. Niet eerder dan wanneer ze eerst genezen zijn. Van de bladeren. De bladeren zijn tot genezing. Nou, dat is eigenlijk ook wat Yeshua doet. Hij geneest. Voor elke ziekte en kwaal. Maar uiteindelijk gaat het om: je zonden zijn je vergeven. Begrijpen we dat? Dan pas is je hart genezen. Genezing, lichamelijke genezing, is mooi, maar het is niet de heelheid zoals Adonai het wil. Hij wil dat je hart. Koningen, kom naar de levensrivier. Kom om te horen naar Yeshua die zegt: kom tot mij om koning te zijn die mij erkent als koning. Als Yeshua terugkomt, iedereen zal zijn knieën moeten buigen. Ook koningen zullen hun knieën moeten buigen. En dan staat er zo'n prachtige openbaring. En dat gaan we nu lezen. Wat gebeurt er met de koningen, met de volken op de nieuwe aarde? Volken verbonden met koningen. Wat gebeurt er met die volken en die koningen? En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in het nieuwe Jeruzalem. Die koningen erkennen, deze ene koning is rechtvaardig. Zoals wij genezen moeten worden voor ons onrecht. Als je ziet naar de volken in de wereld op het ogenblik, zie je hoe alles in rep en roer is. Waarom? Omdat er geen leiding is vanuit de Torah. Het internationaal recht is niet het recht van op grond van de Torah. Het is het recht zoals menselijk gedacht wordt dat vrede zal kunnen komen. Dus je bidt voor de vrede van Jeruzalem en alleen dat gebed kan de wereld herstellen. Ik zeg altijd, bid voor de vrede van Jeruzalem en in die vrede is besloten de vrede voor de hele wereld. Dus niet, we bidden voor de vrede van de wereld, wat houdt het in? Nee, vrede voor de wereld, afhankelijk van bidden voor de vrede van Jeruzalem. En die koningen, zijn die rechtvaardig geweest? Nee. Dat lezen we ook Openbaring. Elke keer. 19 hoofdstukken lang gaat het over het onrecht van die koningen. En hoe reageren die koningen? Als de grote dag komt, de dag van Gods toorn, de dag van de toorn van het lam. Bergen en rotsen val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Je ziet hem weer, de priester en de koning bij elkaar. Hè? Want als ze samenkomen, dan kan het herstelwerk van de Heer volkomen zijn. Adonai heeft de wereld geschapen. Hij heeft geschapen in Yeshua, de verlosser. Dus het hele scheppingsplan is gebaseerd op de verlossing tegelijkertijd. Als je twee bij elkaar komen, dan zien wij hoe de Heer met kracht kan handelen. Ze komen bij elkaar, de priester en de koning. Bergen en rotsen, val op ons. Loofhuttenfeest, het feest van de late oogst. Verwachting van het koninkrijk van God. En heel mooi, wat zien we dan? Hoe zitten die koningen in elkaar? Als die koningen denken aan een loofhut, dan is dat gevaarlijk. Want die loofhut heeft een open dak. En koningen willen niet dat iemand zich met hen bemoeit. Zij zijn koning in eigen kracht, eigen naam. Jij wilt geen bemoeienis. Denk aan de koningen van Israël. Ze wilden geen bemoeienis, maar God zei, ik zend mijn profeten. Nou, waar zijn die profeten in deze wereld? Waar zijn die profeten die profetisch die koning kunnen oproepen om tot bezinning te komen op tijd? Dat ze niet eigenmachtig koning zijn, dat voert niet ten goede. Dus loven betekent, laat licht door. Het dak is een open dak. Maar heel veel mensen willen geen pottenkijkers. Want ze denken dat pottenkijkers zijn, maar dat zijn mensen die juist advies willen geven. Maar voor hen zijn het pottenkijkers. Je moet je met je eigen zaken bemoeien, niet met mijn zaken. Wat zou belangrijk zijn dat ook Nederland daarin profetisch hoort als regering. Het is gebeurd in Den Haag, in het begin. Dat zij beseffen wat het gevolg is van niet luisteren. Maar eerst moeten ze het weten. En dan kan hun geweten worden aangesproken. Het Hebreeuwse woord voor gesloten dak is gach. En we lezen ook maar over gog en magog. Hey. Betekent in feite, koningen, luister. En dan gaat het bij gog en magog over gog. Hij is de koning van Magog, van het volk Magog. Hij is de koning 3-in-1. De draak, beest, valse profeet. 3-in-1. Dat is een kracht, hè? 3-in-1. Het tegendeel van hoe Adonai zich laat zien. Hij is de tegen, hij is de hinderaar. Hij is de koning, 3-in-1. Hij is de dakendichter. Niet poëtisch bedoeld, maar dat hij dus het dak dicht doet zijn. Hij wil een wel doortimmerd huis. Maar je kunt niet binnenkomen. Het is helemaal dicht getimmerd. Dat is Gog. En Magog is het volk. Het volk van de koningen op aarde. Koningen, laat jullie regeren door Gog of door Messias Yeshua, die gezegd heeft, bekeer je, want het koninkrijk is nabijgekomen. kerk komt op bekering. Dat jullie kerk zijn, dat je begrijpt, het gaat om het koninkrijk. Om een rijk dat komt. En het rijk komt eraan. Het rijk gaat binnenkort doorbreken. Doet de Heer. En daarom zijn we zo blij. Want de Heer kan door die blijdschap, kan hij als het ware zien, hey, ze begrijpen het. Ze laten toe, mijn politiek, mijn denken. Hun dak is open. Nou, het dak ging eraf, bijna. Het dak is open. Heerlijk toch? Als het dak open is, dan kan de Heer werken. Dan zeg ik, Heer, maak me tot een leeg vat. Als je dat zegt, geweldig. Dan komen de gedachten van de Heer in jouw gedachten. Ja, heerlijk. Want hij is liefde, hij is goedheid, hij is trouw. Maak me tot een leeg vat. Want een vat dat half vol is, jammer. Half vol, oké. Okay. Er kan wat bij van de geest, maar niet helemaal. Maar als je helemaal leeg bent, ja, dan ga je beseffen heilige grond onder je voeten. En zo kan de Heer het volk van de koningen tot oproep brengen. De koningen in Den Haag, ja, vlakbij. De koningen die regeren over ons volk. Maar beseffen zij de tijd waarin we leven? Ik denk het niet. Maar God heeft alle tijd. Ja? Hij heeft de eeuwigheid. Hij heeft alle tijd. Hij is er altijd. Ja, altijd. Dus hij heeft tijd, hij heeft geduld. En wij wachten en we zeggen, Heer, wanneer komt dan die ommekeer? De Heer gaat het doen. Hij gaat Nederland tot bekering brengen. En hij doet het door de priesterlijke dienst van Yeshua in verbinding met het besef wat betekent is van het koninkrijk. Dat is de kracht voor de kerk. Gisteren gepreekt in de kerk en ik was er vol van dat ik kon spreken over het koninkrijk. En ik zei, nou weet je dat hij komt terug. En dan valt de monden open, want dat is nieuw. Ja, het evangelie is het kruis. Ja, maar we gaan praten over het koninkrijk komt. Nou, en waar sta je dan? Dat is in feite niet moeilijk. Maar het is net alsof het helemaal weggevaagd is doordat we de feesten van Israël vergeten zijn. Nee, Pesach vieren we. Maar oké, okay. Ja, los van Pasen. En we vieren Pinksteren. Maar dan. Wat voor toekomst hebben wij? Een geweldige toekomst. Want de komst komt hem toe. We gaan kijken hoe Zacharia de volgende is. Zacharia is een profeet die ziet de herbouw van de tempel. En hij is een profeet. Die moet ze oproepen, ga toch door met die herbouw, want die tempel is nog niet klaar. Altaar is er wel, maar die tempel moet gebouwd worden. Want de Heer wil wonen te midden van zijn volk. En dan lezen we zo profetisch, zo krachtig. Dan zal Adonai uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Waarom? Omdat die koningen niet luisteren. Als die koningen hebben geluisterd, zullen de volken weten, ho eens even, richting Jeruzalem moeten we denken. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan, zie je het voor je, op de Olijfberg. Ten oosten. Dan zult u vluchten. Er zal alles gebeuren. Voordat Yeshua terugkomt. Maar in die benauwdheid, is de Heer benauwd met zijn volk. Dat is zo bijzonder, hè? Het is niet zo van dat de Heer zegt, nou, ik doe het even. Nee, hij gaat in Yeshua mee in die benauwdheid. Hij is benauwd. Hij is zielsbenauwd. En hij weet, laten de koningen doen wat ze willen. Ja, dat is even de vraag. Hoe kan het nou dat ook Jeruzalem wordt aangevallen? De Heer zegent Jeruzalem toch, hij beschermt Jeruzalem toch. Ja, maar de Heer wil weten, waarom trek je op naar Jeruzalem? Waarom? Tot het laatst toe heeft de Heer geduld om te kijken, wat is uiteindelijk jouw beweegreden? Dus tot het einde toe kun je bekeren. Hé, dat is mooi. De oudste mens op aarde is geweest Methusalem. Bijzonder dat zijn leeftijd 969 is precies de periode dat na zijn sterven komt de zondvloed. Dat betekent dat de Heer een mensenleven lang genadig is. Dus zijn mensenleven laat zien hoe God eindeloos genadig is. En waarom? Omdat hij in Yeshua zijn barmhartigheid bewezen heeft. Hij heeft het lang laten zien. Dus we weten het. Aan het kruis vergaf Yeshua zijn vijanden. En dan wordt het volk gewaarschuwd. Laat dan die Judeërs zijn vluchten naar de bergen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. En ook niet op een sabbat. De Heer is genadig. Geef liefdevol aanwijzingen. Als die tijd komt, vlucht. Alles regelt hij. Hij is zo goed. En dan komt die grote dag. We gaan eens kijken. Dan zal de Heer mijn God komen en al de heiligen met u. Zijn wij erbij? Zijn wij al die heiligen? Ik hoor ja zeggen. We zijn geheiligd in Yeshua. Dus als hij komt en wij weten van zijn priesterdienst, geheiligd in hem, dan willen we ook natuurlijk graag zien dat hij koning is. Ja, toch? Dus eigenlijk is het een oefening van, we heiligen ons, we weten van Golgotha, maar Heer, we zien uit dat u koning bent. Want dan laat u zien uw rechtvaardige heerschappij. Want de wereld is vol onrecht. Ik kom een voorbeeld te noemen van de Koerden. Ik denk, het is verschrikkelijk. En je bidt ervoor met kracht. En denk je, maar hoe werkt de Heer? Maar we gaan naar de Heer. Want hij weet dat dit allemaal ook moet gebeuren. Dat het gaat door baren zweeën heen. Heel wat pijn. Maar dan die dag. Op die dag zal er geen licht, koude of vorst zijn. Zal een unieke dag zijn. Die de Heer bekend zal zijn. Dat bedoelde Jack Dekker toen hij zei uniek. Toen denk ik van hij heeft deze prestatie zelf verzorgd. Dus dat het zo in elkaar steekt. Uniek heeft te maken met Echad. Shema is Adonai Echad. Hij is uniek. En dat is waar de Heer zo bij ons ook kijkt van. Ben ik wel werkelijk uniek voor jou? Ja, Heer, je bent de enige. Dat is het beste medicijn tegen elke vorm van afgoderij. Om steeds weer af te vragen, Heer, bent u uniek? Ja, u bent zo uniek. U bent uniek in uw volk. Kijk eens naar uw volk, zo uniek. Geweldig, dit volk. Zo uniek, zo bijzonder, zo briljant. In intelligentie en kunst en wetenschap. Zo uniek bent u, want u laat u zien in uw volk. Nou, dat is wat de kerk moet gaan zien. Dan is de vraag, wat voor dag is dat? Nou, deze dag is uniek. Echad. Dat staat in Bereshit. Er staat in de eerste dag. Er staat niet, dit was de eerste dag, het was avond geweest. Het was morgen geweest. Er staat niet, het was de eerste dag. Nee, het staat wel de tweede dag. Er staat één dag. Dus er gebeurt iets bijzonders. Dus wat het begin is geweest, voordat de zon en de maan geschapen werden, was een dag van licht. En deze dag is diezelfde, heeft dezelfde betekenis. Dus dat de Heer iets unieks doet wat vooraf gaat aan alles wat er geschapen is. En wat is dan het bijzondere? En dat lezen we in Matteüs 19, vers 28. In de wedergeboorte, de messiaanse wedergeboorte van de wereld, als de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, weten wij, dat is de Sukkot, dat is, hij is koning. Maar hij zal zijn koningschap laten zien op een dag die uniek is. Dus zijn koningschap is als het ware helemaal naar het begin geschoven, dat je ziet, hoe begon de Heer met de schepping? Hij begon de schepping met, hij is schepper en in Yeshua is alles geschapen. Amen. En het gaat weer terug naar het hele begin. En wat zien we? Dat vanuit datgene waar de schepper in Yeshua alles geschapen heeft, alles wordt voltooid. Dat is het. En de voltooiing is de achtste dag. Zien we steeds ook met achtste dag, Simchat Torah. Dus dat je ziet de achtste dag is het ware het begin, als teruggaan naar het begin. En dat begin is in wezen het herstel voor alles. Dat weten we, dan gaat ook nog heel veel gebeuren. Maar het laat zien dus dat we in deze tijd al die contouren gaan onderscheiden van volken worden geschud en het gaat naar de wederkomst. En in die wederkomst wordt alles hersteld. Want die dag is uniek. En die dag is de grote dag des Heren. Ja. En die dag herinnert aan welke dag? Als je leest de openbaring over de dag des Heren, is dat de zondag? Nee. Het is Yom Teruah. Rosh Hashanah. Dag van de geboorte van Yeshua. Dat is de grote dag. De dag van zijn geboorte. Begin van de schepping. Dat is zijn geboorte. Kan alles dus geschapen worden. Zonder Yeshua kon de schepper niet doen wat hij nu doet. Dus het was op grond van dat Yeshua bereid was om het lam te zijn. Ik ben bereid om uw wil te doen. Daardoor kon de Vader scheppen het stand brengen. Het is een wonder. Dus alles is besloten in Yeshua. En alles wordt hersteld in Yeshua. En hij staat dan aan het begin. En aan het eind staat hij ook weer. De koning. Daar is hij. Hij was de priester. Maar koninklijk laat Yeshua zien. Hij weet als geen ander wat er in de mens is. Daarom. Hij is mens geworden. Hij weet wie we zijn. Wat er in ons omgaat. Wat plannen heeft. En dat is zo bijzonder. Hij weet het. Hij weet van de volkeren. Hij weet alles. En in hem zien we onvoorstelbaar. Zo komt de wereld tot haar voltooiing. Dan zal de Heer mijn God komen. En al de heiligen met u. Wij mogen met Yeshua mee regeren. Hè? Als koningen. Hé, dan begrijp ik het pas. Omdat het Sukkot is. Tuurlijk. Doe mee. Volkeren, doe mee met Israël. Je mag meedoen dat wij een koninkrijk zijn. We hebben een koning. En wij zeggen, we mogen meedoen. Priesterlijk. De hoge priester. En de hoge priester is tevoorschijn gekomen uit het heiligdom. En die kan nu laten zien dat hij is de ware koning. De vredevorst. De Sar Shalom. Alle volkeren op aarde zullen dit laatste feest van Adonai vieren in Jeruzalem. Als ze niet doen, valt er geen regen. Hé, nou snap je het. We hebben de rechtspraak. De zevende dag. Dat God kijkt. En is jullie hart op de rechte plaats. Op mijn plaats. Rechte plaats. Zo niet. Dan kan ik niet de zegen laten komen van de regen. We zijn blij met die regen die er nu gevallen is, vergeleken met vorig jaar. Dan denk ik, Heer, dan zeg ik, oh Heer, wat heerlijk. He, alle zegen komt van boven. Nou, de regen is de zegen van boven. Ja, je wordt nat, maar heerlijk toch? Dat elke druppel is belangrijk. Je gaat beseffen, wat zijn we afhankelijk van de zegen van de Heer. En dan lezen we in Zacharia. Ga je verder kijken, zo mooi. Op die dag. Zal op de bellen van de paarden staan, dus heel concreet, helemaal niet zweverig. Bellen van de paarden. Heilig voor de Heer. Dus ook de paarden moeten eraan geloven. En de potten in het huis van de Heer, zoals sprengbekkens, voor het altaar staan. Heerlijk, hè? Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heer van de legermachten heilig zijn. Niets wordt vergeten. Alles is als het ware zichtbaar. Kijk eens. Alles is geheiligd. En op die dag zal er geen koopman meer zijn in het huis van de Heer. De koopman in het huis van de Heer, ja. Yeshua kwam met de zweep. Het huis van de Heer was een roversol. Hij kwam met de zweep. En hij zegt, die liefdevolle Yeshua. Hij was liefdevol omdat hij vol ijver was. En die ijver verteerde hem. Het was een vuur. Hij kwam op voor de dienst aan Adonai. De ware dienst. dan zal er geen koopman meer zijn. Nou, we weten dus van Nederland, koopman en dominee, hè, naast elkaar. Nou, maar die dominee moet zich bekeren. En beseffen, ja, wij zijn veel te afhankelijk van de koopman. Koopman moet zich bekeren, dat hij dus gaat zien van wat de ware dienst is van verzoening. Nou, we bidden voor Nederland. Nederland komt op bekering. Want je hebt zoveel aan je handen wat onrecht is, omdat je in de naam meer regeert van de koopmansgeest dan van de Heer. We hebben die naam van de Heer daarin niet geëerbiedigd, niet geheiligd. En dat is dus eigenlijk betekenis, dat gaat gebeuren. Dat die naam wordt geheiligd in alles, want alles is van de Heer. Amen.